Johannes de Doper en Paulus zijn beide geloofshelden. Waarom neemt bij Johannes twijfel de overhand en bij Paulus niet? Ja. Waarom bij broeder X wel en bij broeder Y niet? Mijn eerste idee was... Ja, maar Paulus leefde na de Pinksterdag. Die had de kracht van de Heilige Geest in zich. Maar toen bedacht ik wat de engel gesproken had over Johannes de Doper in Lucas 1. Dat hij vervuld zou worden met de Heilige Geest zijn leven lang. Dus je zou kunnen zeggen, daar kan het niet aan gelegen hebben. Beiden werden gedreven en geleid door de Heilige Geest. Maar dat wil niet zeggen dat wij altijd op diezelfde hoogte van de geest staan. Er is nogal verschil van mening over, maar velen nemen aan dat ook Paulus, zeker toen hij helemaal gevangen genomen was, maar zelfs misschien wel toen hij dwars tegen de aanwijzingen van de geest in toch naar Jeruzalem ging, dat Paulus ook niet altijd op de hoogte van het geloof gestaan heeft. Maar ik ben daar nogal voorzichtig mee. Er zijn ook anderen die daarvan niets willen weten dat Paulus toen ook zwakheid gekend heeft. In het algemeen heeft Paulus natuurlijk wel zwakheid gekend. Maar of die geschiedenis daar een voorbeeld van is, dat is nog maar de vraag. Maar laten we het maar bij de eigenlijke vraag houden. Hoe komt het dat de een in bepaalde omstandigheden moedeloos wordt? Waarom lezen we van David, hij sterkte zich in de Heere zijn God. Toen zijn eigen mannen stenen opnamen om hem te stenen. Je weet wel, toen Ziklag verwoest was. En waarom lezen wij van Elia, over wie wij het de eerste avond gehad hebben, dat hij nadat hij zo'n geweldige overwinning op de Karmel behaald had, de volgende dag een briefje krijgt van een vrouw die zegt, wacht maar, ik krijg je nog wel. En die man gaat er als een haas vandoor. En hij is zo moedeloos dat hij tegen God zegt, laat me nu maar sterven hier. Maar goed dat de Heer niet al onze gebeden verhoort, nietwaar? Hij is notabene met Henoch de enige man in het Oude Testament geworden die ten hemel is opgevaren zonder te sterven. Veel bijzonder. Moedeloos. Hoe komt dat? Bij Elia denk ik dat je kunt zeggen dat wij na het behalen van een grote geestelijke overwinning kwetsbaarder zijn dan op andere momenten. Juist als je stand gehouden hebt, zegt Paulus ook in Efeze 6 bij de wapenrusting, dan moet je extra opletten. Want dan kan de duivel je zo te pakken krijgen. Dan denk je bij jezelf, jongen, dat is toch wel mooi gegaan. Heb ik er toch wel aardig van afgebracht. En daar heeft de duivel je. Na een grote geestelijke overwinning zijn we zwak. Toen Abraham die grote legermacht had overwonnen met zijn eigen 318 man. En Lot, zijn broer, zijn neef, bevrijd had. Dan lezen we in de nacht daarop dat God tegen hem zegt, wees niet bang Abraham. Hoezo Abraham bang? Ja, hij lag blijkbaar op zijn bed en hij was bang. Ik heb hem allemaal wel goed gedaan. Had ik misschien toch niet die beloning van de koning van Sodom moeten aannemen. Misschien was dat de manier waarop God mij had willen zegenen. Had ik eigenlijk toch niet zus. En hoe moet het nou eigenlijk verder? En hoe gaan die profetieën van de Heere God nou eigenlijk in vervulling? Bang. Na een grote geestelijke overwinning zijn we extra kwetsbaar. Denk aan Simson. Nadat hij 1000 man verslagen heeft onder de Filistijnen met een ezelskinnebak. En even later ligt hij aanmächtig ter neer en is bang dat hij zal sterven van de dorst. Er zijn zo allerlei voorbeelden in de Bijbel. Elia was een geweldige man Gods. En hij had een geweldig arbeidsterrein met heel veel zegen. En ineens wordt hij zomaar gevangen genomen en in de gevangenis gezet. En hoe gemakkelijk kan een mens dan bekropen worden door de gedachte van dit kan toch nooit Gods bedoeling zijn. Hier zit ik nou werkeloos in de gevangenis. Ik heb een half jaar gepredikt. Die heb ik nog mijn hele leven naartoe geleefd. En nou is het eindelijk zover. En ik heb zo korte tijd mogen prediken en nu zit ik in de gevangenis. Is God mij vergeten? Weet hij wel dat ik hier zit? Waarom laat hij mij niet vrij? Er is nog zoveel te doen. Alsof hij dat uit kon maken. Alsof hij daarover ging. Maar wat begrijpelijk dat zulke gedachten in een mensenhart opkomen. Als we ons eigen hart een beetje kennen. Dan moet ik zeggen, ik kan beter begrijpen wat Johannes de Doper allemaal bij zichzelf dacht, dan die Paulus die in de gevangenis zit en zegt, verblijd u in de Heer te allen tijden. Ik heb meer begrip voor Johannes, want ik herken dat beter dan dat geweldige geloofsgetuigenis van Paulus. Die trouwens ook in de gevangenis best zijn droefheden had hoor. Als Epafroditus, zijn vriend, die met de gaven van de Filippiërs bij me op bezoek komt en dan doodziek wordt van alle ontberingen en dan bijna dreigt te sterven, dan is Paulus zo ontzettend verdrietig. En als Epafroditus dan toch weer beter wordt, dan zegt hij, ik ben zo blij daarover, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Verblijdt u in de Heer betekent niet dat je niet bedroefd bent. Paulus had droefheid op droefheid, maar dat was horizontaal, als hij naar de omstandigheden keek. En tegelijkertijd werd hij daarboven uitgetild. Verblijdt u in de Heer. Niet in de omstandigheden, daar was geen aanleiding voor. Verblijdt u in de Heer te allen tijden. En dat is bovennatuurlijk. Dat kan alleen door de kracht van de Heilige Geest. Daarom herkennen we Johannes de Doper zo gemakkelijk. Want zo gaat het ons ook gemakkelijk. Als we op onszelf zien, als we zelf medelijden krijgen, dan denken we heel makkelijk, God is ons vergeten. Als we ons sterken in de Heer, onze God, zoals David deed, dan weten we, hij heeft alles in de hand. We kunnen hem vertrouwen. Er gaat hem niets glipt hem uit de vingers. Ik ben zelfs in zijn handpalmen gegraveerd. Hij kent mij. Hij zegt zelfs, ik ben kostbaar in uw ogen. Dan zeg ik, Heer, ik begrijp het niet waarom het allemaal zo gaat in mijn leven, maar ik vertrouw u en ik geef mij met een gerust hart aan u over. Maar dat is boven natuurlijk. Dat is groots. Dat gaat niet buiten je verantwoordelijkheid om. Moet je wel je hart voor openstellen. Maar als het je geschonken wordt, komt dat regelrecht van hem vandaan. De tweede vraag. Ik had gezegd dat soms de vlammen blijven. God neemt de vlammen niet weg. Maar hoe is het dan? God heeft ons toch beloofd dat de ziekten worden weggenomen. Op zieken zullen ze de handen leggen en zij zullen gezond worden. Ja, maar de ervaring leert ook, hoewel het er daar zo absoluut staat, dat niet alle zieken op wie de handen worden gelegd gezond worden. Betekent dat dan dat de Heer geen waarheid spreekt? Nee, maar de Heer zegt ook, bid en u zal gegeven worden. Dat zijn geweldige geloofsuitspraken, maar je moet er wel genuanceerd worden door wat we verder in het Nieuwe Testament lezen. En daar lezen we ook dat Paulus op een bepaald moment 3 keer voor iets bad, een doorn in het vlees, en hij kreeg te horen, nee, die doorn wordt niet weggenomen. Maar mijn kracht wordt wel in jouw zwakheid volbracht. Die doorn moet blijven zitten, wat die doorn ook mogen zijn. Er zijn 28 verklaringen voor, dus ik weet ook niet welke de goede is. Maar wat die doorn ook geweest mogen zijn, die moet blijven zitten. Want juist door die zwakheden die je daardoor moet verduren, zul je mijn kracht leren kennen. Als Paulus nooit gevangenschap had gekend, zou dat woord van hem, verblijd uit allen tijden, voor ons niet die betekenis hebben gehad. Dus wij mogen aan de ene kant ervaren dat ziekten genezen als zieken de handen worden opgelegd. En tegelijkertijd is er geen enkele genezingsbedienaar die kan zeggen dat bij hem of haar alle zieken genezen. Dat is namelijk niet zo. En waarom dat zo is, daar zijn allerlei redenen voor te geven, maar 1 reden is gewoon dat we dat uiteindelijk niet weten. We kunnen dat niet narekenen. Soms zijn er allerlei barrières waarom die genezing niet intreedt en daar kunnen we mee aan het werk gaan om die barrières weg te nemen. En dan zie je dat de genezing alsnog komt. Maar soms zouden we echt niet weten wat er nu nog voor barrières zouden kunnen zijn. En toch wordt de zieke niet gezond, althans niet op dit moment. Misschien later wel, nog steeds op bovennatuurlijke wijze. Maar niet altijd op het moment dat wij het zo graag zouden willen. En dan nogmaals geldt. God heeft niet beloofd dat hij alle vlammen en alle wateren verre van ons houdt. Maar dat hij met ons zou zijn in de vlammen en in de wateren. Heeft het ons nog iets te zeggen dat de Heere een heidense koning, koning Kores, gebruikt om het volk de beloofde vrijheid of terugkeer en herbouw van de tempel te geven? Ja, zeker, en we zien dat vaker. Als het om Gods volk gaat, dan kan hij in onze ogen de meest vreemdsoortige instrumenten gebruiken. Wat koning Kores betreft, of zoals wij hem in de geschiedenisboekjes kennen, koning Cyrus, en zo heet hij ook in de NBV, lezen wij met naam en toenaam over hem in Jesaja 44, vers 28. De Heere die tot Cyrus zegt, dit is mijn herder. Alles wat ik wil, brengt hij ten uitvoer. Hij geeft opdracht om Jeruzalem te herbouwen en voor de tempel de fundering te leggen. En dan ook in 45, vers 1. Dit zegt de Heer tegen Cyrus, zijn gezalfde, die hij bij de rechterhand neemt, aan wie hij volken onderwerpt, voor wie hij koningen ontwapent, voor wie hij deuren opent, geen poort blijft gesloten, enzovoort. En Cyrus wordt hier zijn gezalfde genoemd, omdat Cyrus het instrument in Gods hand is om Israël wel te doen. We vinden er andere voorbeelden waar koningen van de volkeren gebruikt worden of om Israël wel te doen, zoals Cyrus, of om Israël te kastijden. Dat kan ook gebeuren. Als de koning van Assur naar Israël wordt afgestuurd op de 10-stammenrijk, dan geldt daarvan in hetzelfde boek Jesaja 10, vers 5. Wee Assyrië, geestel van mijn toren, stok waarmee ik in mijn woede sla. Je koning zend ik naar een goddeloos volk, dat is Israël. De koning van Assur werd gezonden naar het goddeloze Israël als een stok in de hand van God, de roede van zijn toren. Maar later is de koning van Babel weer de roede in Gods hand om zich tegen die koning van Assur te keren. Zoals later de Perzen en de Meden een tuchtroede zijn in de handen van God tegen die koningen van Babel. We zien steeds weer opnieuw dat God menselijke instrumenten gebruikt als een stok in zijn hand om anderen daarmee te kastijden. Of andere volkeren, of ook zijn eigen volk. En daaruit zien wij, God is maar niet een God zoals de volkeren die kennen. Die hebben allemaal hun eigen goden, die hebben ook alleen maar macht bij zo'n bepaald volk, om dat volk te leiden in hun heidense voorstellingen. Maar Israëls God is de God der goden. Hij is de God van alle volkeren. Dat willen die volkeren natuurlijk niet erkennen. Maar Israël heeft heel diep dat besef gehad. God is de God van Israël omdat hij met ons een verbond heeft gesloten. Maar die God is tegelijkertijd de God van alle volkeren. We hebben dat ook in Jesaja 40 gelezen. In zijn ogen zijn de volken als een druppel in een emmer, als een stofje op een weegschaal. De eilanden weegt hij als zandkorrels. Alle volkeren zijn aan God onderworpen. God is de God der goden. Hij gaat boven alle goden uit. En dat betekent ook dat hij alle volkeren in zijn hand heeft. Dus voor God maakt het geen verschil of hij een koning David of Salomo als een instrument, een werktuig in zijn hand gebruikt. Of dat hij daarvoor een heidense koning neemt. Nebukadnezar of de koning van Assur, Sanherib of wie het ook mogen zijn. Of de koning van de Perzen, Cyrus of Kores. Hij beschikt vrijelijk over hen. In het boek Spreuken lezen wij dat hij de harten van de koningen neigt als waterbeken. Ze staan volkomen onder zijn controle. En daarmee maakt het totaal geen verschil of het de koning van Israël is of de koning van een van de andere volken. God gebruikt alle dingen, zelfs de harten van goddeloze koningen, want Kores of Cyrus gaf verder niets om de God van Israël. Hij gebruikt die goddeloze koningen als een werktuig in zijn hand om dat te volbrengen wat hem behaagt. God heeft de hele wereld, kan hij besturen als het is voor zijn volk. Als hij wil dat de zon stilstaat in het dal van Gibeon en de maan in het dal van Ajalon, en als dat nodig is om het Israël uit te redden, zoals we dat in Jozua 10 lezen, dan doet hij dat. Nou, als hij dat kan doen met de hemellichamen, hoeveel te meer met de koningen van de volkeren. De laatste vraag. Zou het vrucht dragen, zoals dat genoemd wordt in Johannes 15... een mogelijk antwoord zijn op de waarom-vraag? Nou, daar heb ik even een tijdje over gedaan, om te proberen in de huid van de vraagsteller te kruipen, om te proberen te begrijpen hoe hij of zij tot deze vraag gekomen is. Want je zou denken, als je die waarom-vraag stelt, als je aan de Heere God vraagt, waarom gebeurt dit of dat met mij, dan betekent dat, waarom doet u dit of dat in mijn leven? Of waarom laat u dit of dat in mijn leven toe? Dus je zou kunnen denken, hoe komt de vraagsteller erbij om te zeggen, het antwoord is het vrucht dragen. Want dat is niet iets wat God doet, dat is iets wat ik doe. Ik moet vrucht dragen, dat is mijn verantwoordelijkheid. Nou, nu ga ik niet zitten raden, ik weet ook niet wie de vraag gesteld heeft. Maar ik ga proberen mijn antwoord zo te formuleren dat ik met die vraagsteller meega. Want we hebben vanavond duidelijk gezien, je kunt die waarom vragen wel aan de Heere stellen. Maar hoe je daar uiteindelijk mee omgaat en hoe het er in je leven uitziet, dat is een zaak niet van de soort antwoorden dat de Heere geeft, maar dat is een zaak van jouw eigen verantwoordelijkheid. Waarom was Job tot het einde toe Gods knecht? Mijn knecht Job, zegt hij aan het eind ook. Waarom? Omdat hij die waarom vragen stelde? Nee. Maar omdat hij zich aan de Heere vastklampte. Omdat hij geen seconde de Heere ontrouw werd. Hij begreep de Heere niet. En hij stelde hem allerlei kritische vragen. Hij roept hem ter verantwoording, of hij zou dat eigenlijk wel graag willen doen. Hij zou met God wel voor de rechter willen gaan, hoewel hij zich realiseert dat God zelf die rechter is. Maar hij klampt zich aan God vast. In Job 13 vers 15 staat in de NBG-vertaling, wil hij mij doden, ik blijf op hem hopen. Wat hij ook doet met mij, ik klamp mij aan hem vast. En dat is bijzonder. Dat is zijn verantwoordelijkheid. Die waarom vragen betekenen, waarom doet u dit of dat? Maar het hangt er erg vanaf wat voor een soort mens het is die die vragen stelt. Zijn het ongeloofsvragen? Zoals van die vrouw van Job, die zegt, nou die God doet maar. Die God geeft niks om jou, Job. Dat blijkt toch wel? Kijk eens wat die God allemaal in jouw leven doet. Nou, zo'n God kun je net zo goed vaarwel zeggen. Dat is het grote verschil. Job laat God voor geen seconde los. Al begrijpt hij absoluut niet waar God mee bezig is. En dat was zijn verantwoordelijkheid, dat Job dat deed. En daarom prijst de Heere hem later. En daarom wordt hij ook rijk gezegend. Die waarom vragen stellen aan de Heer is één ding. Maar in welke houding en welke gezindheid doe je dat? We zien in Exodus 17 bij Massa en Meriba dat het volk vraagt ongeveer dit. Staat de Heer nou aan onze kant, ja of nee? Nou, als je dat nou goed leest in het verband, zie je dat ze dat in de volkomen verkeerde gezindheid hebben gevraagd. Want er wordt daar gezegd, ze hebben de Heer verzocht. Het was een ongeloofsvraag. Eigenlijk wilden ze gewoon zeggen, zie je, de Heer heeft ons in de steek gelaten. Nou, dan willen wij ook niks meer met hem te maken hebben. En daarom worden ze zwaar getuchtigd. Maar als die vraag voortkomt uit een hart van iemand die zich vastklampt aan de Heere God. En zegt, Heere, bent u er nog wel? Dat is zo totaal anders. Niet de vraag is belangrijk. De gezindheid van je hart is belangrijk. Hoe stel je die vraag? Als iemand die God niet loslaat, of als iemand die met die vragen zelf eigenlijk God aan de kant schuift. Zo'n God hoef ik niet meer. God die zulke dingen in mijn leven toelaat, daar heb ik geen boodschap aan. Dat is het grote verschil. En in die zin zou je kunnen zeggen, ja, dat vruchtdragen in Johannes 15 betekent in wezen dat dat wat in de wijnstok is, in de Heer Jezus zelf, ook terugkeert in de ranken. Die ranken dragen de vrucht. Die vrucht komt ten diepste voort uit die wijnstok. Maar de vrucht is aan de ranken. De ranken dragen de vrucht. Wat in de wijnstok is, komt in die vrucht, in die druiven en uiteindelijk in de wijn tot uitdrukking. Vrucht dragen betekent daar, het woord discipel wordt daar ook gebruikt, een discipel van de Heer Jezus zijn. Dat is iemand die op de Heer Jezus lijkt. Uiteindelijk, en daarom heb ik deze vraag ook tot het laatst bewaard. Uiteindelijk betekent vruchtdrager, zoals we dat zo vaak in het Nieuwe Testament zien, lijken op de Heer Jezus. Job, die zich aan God vastklampt, lijkt daarin op de Heer Jezus. Uiteindelijk heeft de Heer Jezus ook zijn momenten gekend waarin hij bedroefd en zeer beangst was. Als het niet in de Bijbel had gestaan, hadden we dat haast niet kunnen geloven. Wij hebben de neiging zo zijn goddelijkheid te benadrukken dat we zijn menselijkheid bijna niet meer zien. En hij is nergens menselijker dan daar. Hij was bedroefd en zeer beangst. Maar hij zegt, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar hij zegt er ook bij, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dus aan de ene kant, Heere, alstublieft, kon het zijn, neem dit verschrikkelijke van mij weg. Maar als het niet anders kan, laat dan gebeuren wat u wilt en niet wat ik wil. En daaruit blijkt zijn vertrouwen. Daaruit blijkt, net zoals het staat in Job, in Jesaja 40 aan het einde, die de Heere verwachten. Dat is kenmerkend voor hem. Als Hebreeën 2 een bewijs wil geven voor de waarachtige mensheid van de Heer Jezus, dat is zo bijzonder, dan doet Hebreeën 2 dat door een tekst te citeren uit het boek Jesaja. Ik zal mijn vertrouwen op hem stellen. Gaat u het maar na. Dat staat in Jesaja 8. En het wordt geciteerd in Hebreeën 2. Nou, als u een bewijs had moeten geven voor de waarachtige mensheid van Christus, dan had u vast heel andere teksten bedacht. Maar de Hebreeënbriefschrijver neemt die tekst. Als ergens blijkt dat de Heer Jezus waarachtig mens was, dan blijkt dat daaruit dat hij net als een echte gelovige, als elk gelovig mens, zijn geloofsvertrouwen vestigt op de Heer zijn God. En dat betekent dat hij daarbij soms ontzettend zwaar heeft gehad. Hij was bedroefd en zeer beangst. En zijn zweet was als grote droppelen bloeds. Verschrikkelijk. Aan het begin van de Bijbel vinden wij een tuin waar de mens in zonde viel. En hij kreeg de boodschap: in het zweet uw aanzijns zult gij voortaan uw brood verdienen. Aan het einde van het aardse leven van de Heer Jezus zijn we opnieuw in een tuin. Waar zijn zweet werd als grote druppels bloed. En door de strijd die hij tot op Golgotha gestreden heeft, zijn wij verlost van de vloek die kwam over Adam en Eva en hun nageslacht in die eerste tuin. Maar die strijd van de Heer Jezus, daarin heeft hij geen seconde zijn vertrouwen op de Heere God verloren. Ik zal mijn vertrouwen op hem stellen. Hij was als mens een afhankelijke mens, afhankelijk van God, die zich volkomen aan God overgaf. Zoals 1 Petrus 2 het zegt. Die als hij gescholden werd niet terugschold. Als hij leed niet dreigde. Dus degene die hem dat lijden toebrachten niet dreigde met wraak of wat ook. Maar het overgaf in de handen van hem die rechtvaardig oordeelt. Dat geloofsvertrouwen, dat moet in Gods kinderen gereproduceerd worden. En zo u wilt, misschien denkt de vraagsteller wel aan een heel andere connectie. Dat wordt in Johannes 15 uitgebeeld. Vrucht dragen betekent uiteindelijk niets anders dan de Heer Jezus tentoonspreiden. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, zachtmoedigheid, langmoedigheid enzovoort. Dat is niets anders dan een negenvoudig portret van Christus zelf. Vrucht dragen is lijken op de Heer Jezus. En lijken op de Heer Jezus niet alleen maar in al onze mooie, prachtige, morele eigenschappen. Maar juist in het lijden, in de strijd, in de moeite. Niet zeggen: de Heer heeft mij vergeten. Je mag best klagen. Je mag best je nood uitschreeuwen. Je mag je waaroms naar de hemel roepen. Als je maar in vertrouwen aan hem vasthoudt, zoals de Heer Jezus deed. Zoals Paulus deed. Zoals vele geloofshelden hebben gedaan. Niet allemaal. Soms zijn we net zo zwak als sommigen van hen waren. Mozes heeft ook zo'n moeilijke momenten gekend. Dat hij niet meer zag zitten. Dat hij vroeg: Heer, hoe lang moet ik het met dit volk uithouden? Dat hij echt moedeloos was. Nou, dat kun je je voorstellen. We hebben onze ups en onze downs. Als we down zijn, dan zeggen we: Heere, ik hou het niet meer vol. Als we up zijn, dan zeggen we: Heere, wat er ook gebeurt, ik blijf u vertrouwen. Dat lijkt me een mooie boodschap om mee af te sluiten.